Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn een hartelijk welkom in deze dienst waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 34, het eerste vers. Uit de bundel Weerklank, ik loof de Heer altijd. Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. En dat vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. De aanvangstekst voor deze dienst die ik in eerste instantie had uitgekozen kwam uit Matteüs 6, de versen 19 tot en met 21. Waar de Heer Jezus zegt in de bergrede: verzamel geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Toen had ik in het midden van de week, toen ik met deze preek bezig was, wat e-mailverkeer met een broeder. En die vertelde mij door wat voor een tekst hij 's morgens geraakt was. En die tekst vindt u in Colossenzen 3, vers 2. Een korte tekst, maar die eigenlijk de complete preek samenvat. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wij willen met elkaar eens gaan zingen van Psalm 62 en daarvan de versen 1 en 7. Psalm 62, vers 1 en 7. Ook deze avond willen we ons geloof belijden en dat willen we doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop willen we zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 18 en 19. Vers 18 en 19 van Psalm 119. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, samen met de kerk van alle tijden, de geschiedenis door. En samen met de kerk, van waar ook ter wereld. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Mensen, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, dank u wel. Dank u wel dat de deuren van uw huis open mogen staan. Dank u wel dat we hier naartoe konden komen, mochten komen. Dank u wel dat u het ons in het hart heeft gegeven om te komen. Of om thuis de radio of de computer aan te zetten en te luisteren. Te luisteren naar datgene wat u ons te zeggen hebt voor de tweede keer deze dag. Heer God, straks willen we uw woord openen. En we bidden u om uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand door uw Heilige Geest wanneer we uw woord uitleggen. Wanneer we ernaar luisteren. En past u dat woord in ons leven toe. Geef dat we door aan het nadenken worden gezet. En nog veel mooier dat we door in beweging worden gezet. Dat het iets ons te zeggen heeft. Dat het niet bij woord blijft, maar dat er ook daden uit volgen. Heere God, het is een wonder dat we hier mogen zijn. Want als u ons deed naar onze daden, dan stonden we hier niet, dan zaten we hier niet. Maar we mogen hier bij elkaar zijn in de naam van Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, die u hebt overgegeven voor ons. Heere God, dank u wel daarvoor. Neemt u alles weg wat ons kan hinderen in het luisteren of in het spreken. En spreek tot een ieder van ons persoonlijk, Heer. We bidden het u. Voor ons hier in de kerk, voor de mensen thuis. Voor mensen die later deze dienst beluisteren. Spreek ons aan. In Jezus' naam. Amen. Omdat ik gisteren nog een extra lied heb toegevoegd. En het lied al in de weekbrief was opgenomen, is de orde enigszins veranderd. Dus we willen met elkaar zingen van Weerklank, lied 447. Weerklank 447. De vier coupletten van het lied Jezus ga ons voor deze wereld door. Weerklank 447. De schriftlezing van vanavond, gemeente, vindt u in Markus 10, vers 17 tot en met 31. Degene onder u die op de toerustingsavond zijn geweest voor leidinggevende afgelopen dinsdag zal dit gedeelte bekend voorkomen. Ik ben een tijd bezig geweest voor de keuze van deze avond. En ik heb op maandag of dinsdag heb ik een preek tevoorschijn gepakt van 11 jaar en 11 maanden terug. En die op mijn bureau gelegd. En toen kwam 's middags het materiaal van de HGB voor de toerustingsavond. En dat bleek hetzelfde te zijn, dus laten we maar van uitgaan dat het moet zijn. Markus 10, vers 17 tot en met 31. U vindt het gedeelte ook in Matthäus en ook in Lucas, maar we lezen het uit Markus 10. En er staat boven in deze Bijbel de rijke jonge man. En toen Jezus naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: "Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" En Jezus zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder." Maar hij antwoordde hem: "Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af." En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: "Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan, neem het kruis op en volg mij." Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: "Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan?" En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: "Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat." En ze stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: "Wie kan dan zalig worden?" Maar Jezus keek hen aan en zei: "Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk." En Petrus begon tegen hem te zeggen: "Zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd." En Jezus antwoordde: "Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten." Als voorbereiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 139 en daarvan de versen 1, 2 en 14. Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit de bundel Weerklank lied 454. Lied 454 uit de bundel Weerklank, zoals in de weekbrief staat aangegeven. Het is geen bekend lied, maar de melodie kent u wel. En ik denk dat die goed past bij de preek. Weerklank 454 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, als je vroeger een oude preekstoel had, en ik weet eerlijk gezegd niet of dat hier ook het geval was, ja, die oude preekstoel had men wel, toen deze kerk er nog niet was, maar zijn voorganger er nog stond, iets meer die kant op, dan had je vaak een preekstoel en op die preekstoel zat aan de zijkant een zandloper. En dan liep het zand langzaam naar beneden. En ik kan me zo voorstellen dat kinderen in de kerk dan zaten te kijken naar die zandloper, want dan wisten ze als die zandloper leeg was, dan was de preek afgelopen. Tenminste, dat hoopten ze dan, want er waren ook wel dominees die nog niet klaar waren en de zandloper nog een keer omdraaide. Ik weet niet of er vroeger aan de preekstoel hier in Ochten een zandloper zat, dus ik heb maar een wekfles meegenomen, zonder zand. Maar ik vertel jullie alvast, op het moment dat ik die in mijn handen begin te nemen, is de preek bijna afgelopen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb het wel eens vaker gebruikt, als ik me niet vergis, als inleiding op een preek. Maar jaren terug, toen we nog in Ede woonden. In Ede had je verschillende wijkgemeentes. Wij behoorden bij de Ark. En dat waren de wijken 6 en 7. En de wijkgemeente de Ark, die had een evangelisatieactie opgezet. Heel uitgebreid. Er werden veel voorbereidingen gedaan. Plannen opgesteld. Er waren zelfs toerustingsavonden. Ik kan me nog herinneren dat ik op een van die toerustingsavonden moest doen alsof ik bij iemand aanbelde om met die persoon in gesprek te komen. En degene die opendeed was de wijkpredikant. En die had in zijn tijd als predikant al zoveel verhalen en smoezen gehoord. Ik heb een vreselijke paar minuten gehad, want hij wou het gesprek echt niet aan. Maar er was één man die het gesprek wel aan wilde. Want toen die actie eenmaal begonnen was, met al die voorbereidingen, met gemeenteleden die naar elkaar toegegroeid waren, omdat ze met hart en ziel ergens voor gingen, namelijk die evangelisatieactie. Toen was er één man die toen de actie startte naar de tent kwam die bij de kerk was neergezet. Hij kwam op vrijdagavond om 7:30, 7:30 binnen en hij zei, terwijl er alleen nog maar medewerkers waren, en nu wil ik het weten, wat betekent dat bord? 5 weken lang had bij de ingang van de wijken, zoals hier in Ochten, bij de ingangen van Ochten, het bord staat voor de vakantie Bijbelweek, had er een bord gestaan. En in de eerste week had er op het bord gestaan mens. In de tweede week stond er op het bord mens waar. In de derde week stond er mens waar leef. In de vierde week stond er mens waar leef je. En in de vijfde week stond er mens, waar leef je voor? En dat wilde hij weten. Wat dat betekende. Leg het me maar uit. Voor één persoon heeft in ieder geval dat bord zijn geld opgebracht. Of die borden. Hij werd nieuwsgierig gemaakt. En in de afgelopen week hebben we op verschillende momenten het met elkaar er al over gehad. Mens, waar leef je voor? Op de toerustingsavond, bij mannenontbijt en vrouwenlunch. Gisteravond, met een klein groepje tieners en ouders hebben we het nog over gehad. Wat staat er nu bovenaan op je lijstje? Wat wil je dolgraag? En ik zal het niet zeggen. Wat wil je? Wat heb je? Wat is het belangrijkste voor jou in je leven? Mens, waar leef je voor? En je hoort het mensen zeggen, Ik leef voor mijn werk. Nee, zegt een ander, ik leef voor mijn carrière. Ik leef voor mijn hobby's, voor mijn vakantie, voor mijn huis, voor mijn bezit. Ik leef voor mijn kinderen. Voor mijn achterkleinkinderen, zei gisteren iemand. Voor mijn kleinkinderen. En het is best wel een vraag. Waar leef je voor? Soms weten mensen eigenlijk niet eens waar ze voor leven. Het is eigenlijk niet duidelijk wat hun drijfveer is, wat hun in beweging houdt. Maar soms wordt het opeens duidelijk op bepaalde momenten, vaak in crisissituaties. Dan zie je wat het belangrijkste is. Bij problemen, bij scheidingen, bij ontslag, bij ziekte, bij overlijden. Dan vallen heel veel dingen weg. En dan wordt duidelijk wat belangrijk is. Misschien hebt u de uitdrukking van dominee Jongen wel eens een keer gehoord. De eerste keer dat ik hem hoorde, moest ik hem toch eerst vragen wat hij bedoelde. Want hij zei altijd, ik doe liever rouwdiensten dan trouwdiensten. De eerste keer heb ik hem gevraagd, leg me dat eens uit. Maar hij bedoelde daarmee te zeggen, op zulke momenten, bij verdriet, bij rouw, bij moeite, bij zorg, dan ga je met elkaar pas echt het gesprek aan. Dan ga je de diepte in. Dan wordt het duidelijk waar je als mens voor leeft. Aan andere mensen kun je het zien waar ze voor leven. Ze zeggen het niet, maar het is af te lezen aan de dingen die ze doen. Of niet doen. En zo is het ook met die rijke man. Die rijke jongeling of die leidinggevende, zoals die ook genoemd wordt. Hij komt bij Jezus op bezoek. En je kunt aan hem zien waar hij voor leeft. In vers 17 lezen we dat Jezus op het punt staat om op weg te gaan en om zijn reis te vervolgen. En dan komt deze man naar hem toe. Hij rent naar Jezus toe. En hij valt voor Jezus op de knieën. Het is een leidinggevende die rent en voor Jezus op de knieën valt. Dat is bijzonder. Dat geeft toch aan dat hij Jezus een zekere eer geeft. Want als leidinggevende rennen, dat doe je niet. En voor een medemens op de knieën vallen. Dat betekent dat hij Jezus heel hoog heeft en dat zegt hij ook. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is een prachtige vraag. Het is duidelijk iemand die bezig is met de zaken van Gods Koninkrijk. Het eeuwige leven. Daar zoekt hij naar. En je zou zeggen, een prachtige gelegenheid om met hem het gesprek daarover aan te gaan. Hoe kom je daarbij? Waarom wil je dat? Wat bedoel je ermee? Maar Jezus gaat er totaal niet op in. Terwijl je zou zeggen, een prachtige gelegenheid om het gesprek aan te gaan. Broeders, stel je voor op huisbezoeken dat je deze vraag krijgt. Meteen aan het begin van het gesprek. Daar ben je blij mee. Dan kun je afsteken. De diepte in. Maar Jezus gaat er niet op in. Nog sterker, hij zegt iets heel vreemds. Hij zegt, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één. Namelijk God. De man noemt Jezus goed. Maar bij de Joden werden mensen niet goed genoemd. Ook rabbijnen en rabbies waren niet goed. Nee, God is goed. Je leest dat heel vaak in de psalmen. Psalm 118 vers 1. Loof de Heere, want hij is goed. Psalm 136, psalm 100. De Heere is goed. Of loof de Heere, want hij is goed. Het is alsof Jezus zegt, als God goed is, weet je dan wel wat het betekent als je mij goed noemt? Weet je wel wat je zegt? Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is een vreemde vraag eigenlijk. Hij wil iets erven en daar wil hij iets voor doen. Ik weet niet of jullie precies weten wat het woord erven inhoudt, maar eigenlijk is dat niet zo leuk. Want om iets te beërven zal er eerst iemand anders moeten sterven. En dan vraagt hij, wat moet ik doen om iets te beërven? Dat kan toch niet? Sterven doet erven. En je zou zeggen, Jezus, leg hem dat uit. Maar dat doet Jezus niet. En wat moet je doen om iets te erven? Dat kan ook niet. Dat kun je niet erven. En wat moet je doen? Ik hoop dat u weet dat wij niets kunnen doen. Al ons mensen doen is daar niet voor geschikt. We kunnen het alleen ontvangen. Bij de voorbereiding van de preek kwam ik er opeens achter welke versen ervoor staan. Voorwaar, zegt Jezus daar in vers 15, terwijl er een heleboel kinderen om hem heen staan die door moeders naar Jezus zijn gebracht. Voorwaar, zegt Jezus daar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Dat koninkrijk van God, dat eeuwige leven, dat moet je ontvangen. Doen hoeft niet, kan niet. En je zou maar zeggen, Jezus, zeg hem dat dan. Precies datgene wat u net aan die mensen hebt gezegd, dat je het koninkrijk van God alleen kunt ontvangen, zeg dat tegen hem. Maar Jezus doet het niet. Nee, het lijkt alsof Jezus serieus op zijn vraag ingaat. We lezen het in vers 19. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Als u daar de 10 geboden op naast legt, dan blijkt dat een aantal van de geboden genoemd worden. Het 7e gebod over scheiden. Het 6e over doden. Het 8e over stelen. Het 9e gebod over liegen. Het 5e gebod over het eren van de ouders. Gebod 5, 6, 7, 8 en 9. Dat is de tweede tafel. De tweede tafel van de wet die gericht is op onze liefde voor de naaste. Maar de eerste 4 geboden, die gericht zijn op onze liefde voor God, worden niet genoemd. Zou Jezus die vergeten zijn? Dat lijkt me toch niet. Of zou Jezus ze bewust niet genoemd hebben, omdat ze niet genoemd worden, meer aandacht krijgen? Want u zult het toch met me eens zijn, het is toch opvallend dat de eerste 4 geboden niet genoemd worden. En die man die zijn hele leven al bezig is met het onderhouden van de geboden, zal dat toch ook weten? Hij zal dat toch ook merken? En hij zal het toch ook tegen Jezus zeggen? Sorry meester, u bent de eerste 4 vergeten. Maar ook dat gebeurt niet. Nee, hij zegt, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Hij heeft naar de geboden geleefd. Er staat niet dat hij ze gehouden heeft. Hij heeft ze in acht genomen. Hij heeft ernaar geleefd. Ze zijn zijn leven geweest. Misschien herkent u zich wel in deze jongeman. Misschien opgegroeid in een christelijk gezin. Christelijke opvoeding meegekregen. Elke avond misschien naar bed gegaan en gezongen, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Gewend om te bidden en te danken bij het eten, Bijbel te lezen. Catechisatie gehad, misschien belijdenis gedaan. Bezig geweest met God en geloof en godsdienst. Net als die jonge man. Maar toch mist hij wat. Vanaf zijn jeugd is hij er al mee bezig. Maar hij mist wat. De zekerheid over dat eeuwige leven. Dat kent hij niet. Dat heeft hij niet. En hij gaat naar Jezus toe met de vraag, wat moet ik doen? Hebt u al ontdekt dat u niks kunt doen? Maar dat u het alleen maar kunt ontvangen? En dat het bij het doen afbreekt? Elke keer weer, dat het dan juist mislukt. Wanneer Jezus hoort dat die man vanaf zijn jeugd de geboden in acht heeft gehouden, dan wijst Jezus hem op één ding. Eén ding ontbreekt u nog. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Nog één ding moet hij doen. Alles verkopen, het aan de armen geven, Jezus volgen. Hij zal een schat in de hemel hebben en hij moet zijn kruis opnemen. Dat zijn vijf dingen. En toch is het eigenlijk maar één ding. Het doet je denken aan onze aanvangstekst uit de bergrede, uit Matthäus 6. Jezus zegt daar, verzamel schatten voor u in de hemel. Want schatten die in de hemel verzameld zijn, kunnen niet vergaan, ze kunnen niet verroesten. Dieven kunnen er niet bij. Daarom verzamel schatten in de hemel. Want, zegt Jezus daar, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat zijn onze schatten? Dat zijn de dingen die we belangrijk vinden. Die ons hart hebben. In deze geschiedenis gaat het over geld. Maar het kan ook over andere dingen gaan. Het kan zelfs over dingen gaan die op zich goed zijn. De liefde voor je vrouw. De liefde voor je kinderen. Werk waar op zich niets mis mee is. Zelfs die dingen kunnen een schat worden die tussen ons en God in kunnen staan. En dat gebeurt wanneer ze tussen hem en ons in komen te staan, wanneer die dingen, die schatten belangrijker zijn dan God. Ik heb vroeger altijd gedacht dat dit gedeelte betekende dat we allemaal ons geld moesten wegdoen. Maar ik denk niet dat het dat betekent. Want Jezus geeft antwoord aan deze man die een vraag aan hem stelt. En deze man stelt een vraag en Jezus geeft hem een antwoord op zijn situatie. En Jezus geeft hem een opdracht die met zijn situatie te maken heeft. Want Jezus kende die man volkomen. Dat blijkt ook in vers 23. Want als de man is weggelopen, zegt Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? Jezus weet van u en van mij, van iedereen precies welke schatten het gevaar lopen dat ze tussen God en ons instaan. We hebben het gezongen met Psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Jezus kende die jonge man met zijn vraag. En als je dat realiseert, dan snap je ook waarom Jezus het gesprek niet met hem is aangegaan over die prachtige vraag over het eeuwige leven. En waarom Jezus, je zou haast kunnen zeggen met voorbedachte raden, meteen doorstoten tot de kern. En de kern was dat die jonge man voor de keus gesteld moest worden. Je geld, ja, of je leven. Verkoop alles wat je hebt. Wat moet ik doen? Goede meester, vertel het me maar. Wat staat me nog in de weg? Want ik merk het aan mijn leven, ik heb geen vrede, ik heb geen rust, ik mis nog wat. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar toch mis ik wat. Wat moet ik daarvoor doen? En Jezus kijkt dwars door hem heen en zegt dat, je geld. Dat staat je in de weg. Als je dat realiseert, dan snap je inderdaad waarom dit gesprek niet uitgebreid gevoerd wordt. Jezus gaat lijnrecht op de afgoden af en wijst die aan. Mens, waar leef je voor? verkoop alles wat je hebt. De man werd treurig over dat woord, lezen we, en hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Hij kon er niet toe komen om zijn bezit weg te doen. Hij kon er niet toe komen om Jezus op zijn woord te vertrouwen. Hij durfde het niet aan. Hij kon het niet. Hij zat met zijn hart vast aan die schat. En daarom kon hij het koninkrijk van God niet ontvangen als een kind. Ik ben in de afgelopen weken ben ik in contact geraakt met een man die mij wat mailtjes stuurt. En ik beantwoord ze. Zo ook de afgelopen week. Hij schrijft me op een morgen dat hij wakker is geworden met een Bijbeltekst in zijn stille tijd. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven en niet de aardse dingen. Ik weet niet precies welke vertaling het is, maar wij kennen het uit Colossenzen 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Met die tekst is hij 's morgens om 7 uur in zijn stille tijd opgestaan. Een uur of 3, 4 later schrijft hij weer een mailtje. Hij had nog eens nagedacht over die tekst. En die tekst was toch wel bij hem binnengekomen. Hij schrijft: ik had het gevoel dat er even op mijn resetknop werd gedrukt. Zo van: hier, deze tekst is voor jou. Laat hem op je inwerken en doe er wat mee. En hij schrijft dan: ik moet dingen loslaten en overgeven aan hem, met een hoofdletter. Erop vertrouwen dat God het goede met me voor heeft. Maar schrijft hij ook: het is zo moeilijk. Hij was zijn leven lang gewend om alles alleen en alles zelf te doen. Maar schrijft hij: ik ga het gewoon doen. Zoals vroeger. Bij de eerste zwemles. De kurk omdoen. Het bad inspringen. En vertrouwen op je badmeester. God in deze. En hij schrijft erachter: doodeng. Ja, dat is het. Het is doodeng. Om je helemaal toe te vertrouwen aan God en alles van hem te kunnen, te willen en te mogen ontvangen. In het vervolg van deze geschiedenis raakt Jezus in gesprek met zijn discipelen. En Jezus zegt dat het voor iemand die op zijn rijkdommen vertrouwt, moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat het rijke het koninkrijk van God binnengaat. Maar als dat zo is, zeggen zijn discipelen, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus antwoordt hen: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Nog even terug naar die jonge man. Toen hij de opdracht van Jezus hoorde, staat er, werd hij treurig. En bedroefd ging hij weg, want hij had veel bezittingen. Plotseling heeft die man door dat hij vast zit. Hij is de gevangene geworden van zijn bezit. Dit gebod kan en wil hij niet volbrengen. Hij was er zo dichtbij. Bij Jezus. Zo dicht bij het koninkrijk van God. Maar toch gevangene van zijn eigen schat. Waar zijn hart aan vast zit. En dat is een vraag voor u en mij. Zijn wij vrij? Of zitten we ook ergens aan vast? Tijdens het maken van een preek staat er een enkele keer wel eens een wekfles op mijn bureau. Daar zitten dan soms wat snoepjes in. Of wat drop. Heb je wel eens geprobeerd om, als hier een groot stuk snoep in zit, hè, of een heel groot dropje, om met je hand die wekfles in te gaan? En zo gaat het nog wel. En om dan iets vast te pakken en vast te houden en het er dan uit te trekken, dat lukt dus niet. Want je zit vast. Er is maar één manier waarop je eruit komt en dat is het loslaten. En dan kun je de hand er weer uit krijgen. Ik heb wel eens gelezen dat dit de manier is waarop in Indonesië apen gevangen werden. Dan werd er een stuk vrucht, werd in een fles gedaan met een smalle hals of in een kruik. En dan kwam er zo'n aap en die zag dan die vrucht in die kruik en die deed zijn hand erin en die pakte die vrucht, pakte het beet en wou die hand eruit trekken. Maar ja, dat lukte niet. En dat beest dat was dan zo vol van die vrucht dat hij het vasthield en niet meer op de omgeving lette. En je zou het wel toe willen schreeuwen, laat nou los beest, laat dat fruit los, want je zit vast. Maar straks zit je pas echt vast, want je wordt gevangen genomen. Laat los. Als wij mensen niet uitkijken, zijn we als zo'n aap. Dan hebben wij iets vast wat we niet los willen laten. En in eigen kracht kunnen we dat ook niet. Want we zitten daar zo vast aan. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij maakt je soms wel eens van dingen los. Misschien kent u dat in uw eigen leven. Niet prettig. Wel goed. Als een man vertelt dat hij de geboden vanaf zijn jeugd in acht heeft genomen, dan staat er nog iets prachtigs. Afgelopen dinsdag had ik daar volledig overheen gelezen. Misschien is dat wel het ene ding wat in dit stuk misschien wel het belangrijkste is. Want die schat die je vast hebt en die je niet wil loslaten, waarom zou je die loslaten? Dat staat in vers 21. Als de man vertelt dat hij de geboden vanaf zijn jeugd in acht heeft genomen, dan lezen we in vers 21 dat Jezus de man aankeek en hij had hem lief. Jezus had de man lief. Dat is het. En het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is het woord agape. Dat is de gevende liefde. Dat is de gunnende liefde. De liefde die het beste zoekt voor de ander. De liefde die niet gericht is op zichzelf, maar op de ander. De liefde die tenslotte, in het geval van Jezus Christus, zijn leven geeft voor de ander. Zo had Jezus de man lief. Je kunt bezig zijn met de Bijbel, met geloof, naar de kerk gaan op zondag, 1 keer, 2 keer. Je kunt het op zondag zingen of meezingen met die woorden van Psalm 95. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de lofstang, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Je kunt het zingen met hart en ziel. Zo wil je wel op Jezus afrennen. En op je knieën vallen voor hem. En dan is het maandag. Dan is het maandag. En dan loop je tegen die collega aan. Of op school tegen die tieners. In het geval van mijn vrouw loopt ze tegen haar man aan. En u kunt van alles bedenken. En dan realiseer je je opeens, ik moet kiezen. Ik moet kiezen net als die rijke jonge man. Ik moet kiezen of ik de wil van Jezus doe, of ik de wil van God doe. Of dat ik voor mezelf kies. Ik denk dat bijna alle keuzes in het leven, nee alle keuzes in het leven, hebben met onze relatie met God te maken. En dan vraagt Jezus het aan u, aan jou en aan mij. Morgen. Mens, Waar leef je voor? Die jonge man werd verdrietig toen hij de boodschap en de opdracht van Jezus hoorde. En hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Ik sprak met iemand van de week over deze tekst. En die man zei: ik heb daar eens een keer een preek over gehoord en die predikant stond stil bij dat laatste. Hij zei: moet je je voorstellen. Die jonge man staat voor Jezus en hij krijgt van hem een opdracht. En die opdracht wil hij niet uitvoeren. De man wordt verdrietig, bedroefd en hij gaat weg. Moet je voorstellen. Jezus staat voor je. Hij vraagt iets aan je. Het doet je zeer. En dan draai je je om naar hem. Met de rug naar hem toe. En je loopt weg. Daar moet je toch niet aan denken? Waarom niet? Want hij is onze God. En we zijn zijn volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. En als je zijn stem vandaag dan hoort, geloof dan zijn heil en troostrijk woord. En verhard je alsjeblieft niet. Maar laat je leiden. Door hem, die jou aankijkt en je lief heeft. Amen. elkaar danken en bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Met heel ons hart verwachten we, Heer, uw komst, de grote ommekeer. Hoe vrolijk zullen we u ontvangen, Gij die onze allerliefste zijt. Kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, vervul ons allerdiepst verlangen. Getrouwe God, Vader in de hemel, misschien herkennen we ons in die jonge man. Hij had alles. Alles wat zijn hartje begeerde. En toch was het leeg. En dat wist hij zelf ook. Hij miste wat. Hij miste u. Druk bezig geweest met de geboden, vanaf zijn jeugd ze in acht genomen. En toch mist hij wat. Getrouwe God, misschien geldt dat ook wel voor iemand die hier zit. Misschien het leven lang al gezocht. Getrouwe God, geeft dan dat we... dat we niet als die rijke jonge man zijn, maar dat we worden, zoals Jezus het zegt, als een kind. En vertrouwend onze handen en onze armen uitstrekken om te ontvangen. Niet om te doen, niet om bezig te zijn, maar om te ontvangen in het vertrouwen dat u weet wat u doet. Alsof we inderdaad in het zwembad springen, in vertrouwen op de badmeester. Heer, leer ons zo zwemmen. Gaat u met ons mee op weg naar huis. Bewaakt en bewaart u ons. Geeft u ons een gezegende avond. Helpt u ons in de komende week als we voor allerlei keuzes staan in ons leven. En heel veel van die keuzes zijn allemaal terug te voeren op onze houding ten opzichte van u. Helpt u ons om met hart en ziel u te willen volgen. Gaat u ons voor op het levensspoor. En we weten dat we dat niet in eigen kracht kunnen, maar dat we daarin het ook alles van u mogen verwachten. Hier gaat u zo met ons mee. Help ons door uw Heilige Geest om met hart en ziel u te volgen. Onze hand uit die wekfles te trekken. Heer, neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit dit leven. Maar geef dat we bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. Heer God, misschien zijn er nog wel mensen die erover twijfelen of ze dit jaar naar een kring zullen gaan. Of naar catechisatie. Of op wat voor manier dan ook willen deelnemen, of niet, aan een activiteit in de gemeente. Heer God, wilt u hun verstand verlichten als ze voor die keuze staan? Heer, we bidden u ook voor uw volk Israël. Uw volk dat voor een groot deel nog zo vast zit aan het houden van de geboden. Maar door het doen verduistert het hun gezicht op u, Heer Jezus. Maakt u uw beloften aan uw volk waar. Geef dat er een doorbraak mag komen in Israël. Dat men u mag volgen, Jezus Christus. Wees ook met een ieder die vervolgd wordt vanwege het geloof. Geeft u kracht. Er zijn plekken en plaatsen waar waar men door middel van vervolging van u afgetrokken wordt. Misschien is ons probleem wel dat we te veel wekflessen hebben staan met allerlei schatten erin. Heer, bewaart u ons ervoor. Heer, we danken u dat we zo hier bij elkaar mochten zijn. U dankend voor wie u bent. U dankend dat u ons aankijkt en ons lief hebt. In Jezus' naam. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven en wij willen met elkaar zingen van Psalm 95 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 95, vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 95. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.